Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze catechesedienst. We zullen vanmorgen ook danken voor gewas en arbeid. En de voorganger is dominee Van der Dussen. Mijn naam is Francine Mattel. Ik ben vandaag de ouderling van dienst. Het zou kunnen dat u of jij naar aanleiding van deze bijeenkomst of over onze gemeente iets wil vragen. Dat kan. Na afloop sta ik samen met de voorganger achter in de kerk. U bent er van harte welkom. De organist is Erwin Vijfwinkel en aan de piano Melchior Mulder. De collecte is voor Dorcas. Dorcas is een christelijke internationale hulporganisatie die in 18 landen in Oost-Europa en Afrika 180 projecten van lokale partnerorganisaties ondersteunt. Dorcas helpt, geïnspireerd door Matteüs 25, de allerarmste in de wereld. En werkt bij voorkeur met lokale partners, zoals plaatselijke kerken of organisaties. De kinderen van kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanmorgen zowel tijdens het eerste als het tweede deel bij elkaar. Bekeken wordt of deze verandering wellicht een verbetering is. Ik weet niet zeker, maar ik neem aan dat ze dan tijdens het eerste gedeelte boven blijven. Niet terugkomen? Oké. Prima. De gemeentegids zou eigenlijk deze week of vandaag uitkomen, maar die komt volgende week uit. Joelle Verboom en Job Vink zullen Deo van Lente aanstaande donderdag 15 november gaan trouwen. In een dienst in het kerkgebouw van de Christelijk Gereformeerde Kerk willen ze de Heere God om een zegen vragen. De dienst begint om 6:30 en u bent bij deze van harte uitgenodigd aanwezig te zijn. Zoals gemeld is het vandaag een catechesezondag. Na de dienst is er een korte pauze met koffie. Na de pauze zal de bel rinkelen voor het tweede deel van deze bijeenkomst. En op de schermen is te zien waar iedereen naartoe kan gaan. Vanmiddag is er geen dienst in het kerkgebouw. We zingen nu uit onze eigen bundel lied 127. Na een moment van stilte, votum en groet zingen we gezang 350. Dit lied is uitgekozen omdat daarin onze afhankelijkheid van God tot uitdrukking wordt gebracht en onze dank voor zijn goede zorg voor gewas en arbeid. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
E127 is een kanon en het staat ook keurig op de beamer, groep 1 en groep 2. Groep 1, de zijvakken. Groep 2, het middenvak. En beide groepen zingen het 2 keer.
Laten wij stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heer, de Schepper van hemel en aarde. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Nou kinderen, voor een extra lange kinderbijbelklas, waarin je extra veel kunt doen, kunnen jullie nu naar boven gaan. En de tienergroep ook, Siert? Ook tienergroep 1. Laten wij bidden tot God. Heere God, u hebt alles gemaakt en dat wij hier dus allemaal met een goed gevulde maag zitten. We willen tegen u zeggen dat we daar blij mee zijn. Maar af en toe dringt het tot ons door hoe onvanzelfsprekend dat is. Omdat zo verschrikkelijk veel mensen, meestal ver weg, rammelen van de honger. Ook op zondagmorgen. En dan weten we het weer. Dat het in deze wereld helemaal niet klopt. En dat wij zo ontzettend bevoorrecht zijn. Ergens met schaamte danken we u. Voor alle overvloed, dit warme gebouw. Maar wetende dat de wereld genoeg heeft voor iedereen. Echt genoeg. Willen we u niets verwijten. Eerder in aanbidding tot u komen. Dat u deze aarde zo machtig, mooi en goed geschapen hebt. En wilt u ons als uw kinderen helpen om in deze dienst ook op een positieve manier te kijken naar dat wat er niet klopt. En ons daarin door u te laten roepen op een goede weg. Zegent u ons zo. Laten we horen wat u te zeggen hebt. En laat wat u te zeggen hebt ons goed doen. In Jezus' naam. Amen. Malachi 3, daar gaat de preek over. Ik heb mij voorgenomen op de catechese zondagen komend jaar steeds een tekst uit een boek van een van de profeten op de agenda te zetten. Vanmorgen Malachi. Daar gaat het over het geven van de tienden. En daarom wordt er ook nog een stukje uit Deuteronomium gelezen waarin het over die tienden gaat. Dat vindt u in Deuteronomium 14, vers 22 tot 29. De tekst is Malachi 3, vers 6 tot 12. Hans van der Veen leest voor.
Ieder jaar moeten we het tiende deel van de opbrengst van uw akkers afdragen. Van de tienden van uw koren, wijn en olie, nu eerst geboren runderen, schapen en geiten, moeten we een feestmaal aanrichten ten overstaan van de Heer, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. Zo leert u steeds opnieuw te leven in ontzag voor de Heer, uw God. Voor het geval u niet in staat bent om uw tiende en uw offergave die hele afstand mee te nemen, zeker wanneer de Heer u rijk gezegend heeft, omdat de plaats die hij uitkiest te ver weg is, moet u uw afdracht te gelde maken en met dat geld in een buidel naar de plaats van zijn keuze gaan. Daar mag u het uitgeven aan alles wat u maar wilt. Runderen, schapen, geiten, wijn, andere drank, wat maar in u opkomt. En daarvan richt u dan, ten overstaan van de Heer, uw God, een feestmaal aan met uw hele familie. En vergeet daarbij de levieten die bij u in de stad wonen niet, want zij bezitten geen eigen grond, zoals u. Elk derde jaar moeten we het tiende deel van de opbrengst in zijn geheel afstaan en het opslaan in de stad. De levieten die geen grond bezitten, zoals u, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen, mogen daarvan nemen zoveel als ze nodig hebben. En de Heer uw God zal u erom zegenen in alles wat u onderneemt. Malachi 3, vanaf vers 6. Ik, de Heer, ben niet veranderd en jullie gedragen je nog altijd als nakomelingen van Jacob. Jullie voorouders hielden zich ook al niet aan mijn geboden en ook jullie doen dat niet. Keer terug naar mij, zegt de Heer van de hemelse machten. Dan zal ik naar jullie terugkeren. En jullie zeggen, hoezo moeten we terugkeren? Vinden jullie dat een mens God mag bestelen? Toch bestelen jullie mij. en zeggen dan: hoezo bestelen we u? Door de tiende en de heffingen achter te houden. Jullie zijn vervloekt en nogmaals vervloekt. En toch blijft het hele volk mij bestelen. Stel mij maar eens op de proef, zegt de Heer van de hemelse machten. Breng alle tiende naar mijn voorraadkamer, zodat er voedsel in mijn tempel is. En zie dan of ik niet de sluizen van de hemel voor jullie open en zegen in overvloed op jullie land laat neerdalen. Ik zal de sprinkhaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten. En de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaarden, zegt de Heer van de hemelse machten. Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land, zegt de Heer van de hemelse machten.
Toen ik afgelopen woensdagavond naar het journaal gekeken had, ging ik mij afvragen of ik wel de goede tekst voor vanmorgen had gekozen. Ik had hem ook stevig aangekondigd. God bestelen. Hem uittesten. En na dat journaal dacht ik: gaat dit goed? Het journaal van woensdag, zoals bijna alle journaals afgelopen week, gingen over verlies van koopkracht. Gedoe met die zorgpremie. En voor sommige mensen loopt dat allemaal erg los. Maar er zijn ook mensen die lopen nu echt te piekeren. Hoe ga ik dit redden? Toen werd ook de domper er nog eens opgezet dat die crisis echt aanhoudt. 2014 misschien een begin van herstel. En bij de herverkiezing van president Obama werd een nieuwe domper gezet. Hij mag even vrolijk zijn, maar nou is er werk aan de winkel, want Amerika dreigt in een begrotingsravijn te storten. En als hij niet, als de bliksem er wat aan doet, dan gaan er een heleboel dingen mis. U hoort, leest, jullie volgen dat allemaal in mindere of meerdere mate ook. En dan wil je in de kerk een hart onder de riem gestoken krijgen. En dan ga ik u zeggen dat er nu nog een domper wordt gezet. En dat de Heere God wrevelig zich hier meldt. En zegt: en ik kom ook mijn beklag over jullie doen, want jullie bestelen mij. Ik ben dus snel teruggegaan naar die tekst. En ben hem kritisch gaan lezen. En ik dacht: is dat nu echt waar? Ga ik nu een domper zetten? Is de Bijbel zo'n boek dat af en toe toch ook even helemaal niet over goed nieuws praat? En toen kwam ik tot de conclusie dat het er allebei in zit. Ja, er wordt wel even een domper gezet. Er zit hier wel kritiek in. Op het volk Israël en wellicht ook op ons. De Heere God is echt kritisch. Ik voel mij bestolen. En ik nodig jullie uit om dat gevoel tot je door te laten dringen. Hoe dat voelt als je bestolen bent. Kritisch dus. Maar daar blijft het niet in steken. Het stukje eindigt met een enorme opmontering. Want, zegt de Heere God, reken er maar op dat als jullie naar mij luisteren, dat ik de sluizen van de hemel openzet en dan komt er toch een bak zegen naar beneden. Overvloed van zegen. Toen moest ik denken aan de preek die ik een maand of twee terug heb gehouden over Johannes 1. Over de overvloed van Gods liefde en trouw. Ja, dat montert op. En dat zit erin. Goed, dus we gaan luisteren eerst naar een kritische God. En dan naar een God die ons uitnodigt om hem uit te testen op zijn liefde en trouw. Dus het vraagteken achter Maleachi 3, wat moeten we hiermee? Dat gaat plaatsmaken voor nu eerst een stukje over vloek. Dat plaatje, wat betekent dat? Wat stelt dat voor? Droogte. Uitgedroogde grond. En dat hoort bij wat in Maleachi 3 vers 9 staat, dat de Israëlieten vervloekt zijn. De vertaling kan op het verkeerde been zetten. Bedoeld is dat er, zoals dat in ouderwetse taal heet, een vloek op het land rust. En als je dan even verder leest, dan snap je ook wat die vloek is. God zal de sprinkhaan onschadelijk maken, zodat hij de opbrengst van de aarde niet meer kan verwoesten, en de druiventros zal niet meer verdorren in de wijngaarden. Maar dat is het. Verdorde grond, geen oogst. En wat er dan nog aan oogst is, dat wordt weggevreten door de sprinkhanen. Over crisis gesproken. Maleachi leefde, trad op in de tijd na de ballingschap. De tempel was herbouwd. En toen kwamen er lange jaren van onrust en vooral ook sociale en economische problemen. En daar hoorde dit bij. Je kunt er in Nehemia 5 veel over lezen. Wat een sociale en politieke en economische problemen er waren. Hier heet dat vloek. En vloek is dat God zegt, ik neem mijn zegen weg. En waarom? Omdat jullie mij bestolen hebben. En dat staat op het volgende plaatje. Er is een verband tussen dat God zich bestolen voelt en dat het nu zo slecht gaat. En waarom voelt hij zich bestolen? Nou, zegt hij, jullie hebben de tienden niet afgedragen. En in dat woord tienden, daar zit het getal 10. En daar moet je dan procent bij denken. En dan heb je het. Er was een regeling dat 10% van de oogst werd afgestaan aan God. Ja, zegt Deuteronomium 14. Maar heel concreet betekent dat, dat God wil dat andere mensen plezier hebben van die 10%. Ik geef een voorbeeld. Je hebt gespaard. Je koopt een iPod met abonnement. En dan geef je 10% gireer je eerst, voordat je naar de winkel gaat, naar pak een beet, red een kind. Niet 8%, niet 2%, 10%. Beduidend bedrag. Dat zijn tienden. Het aardige is dat in Deuteronomium 14 dat niet als een akelige regel uit een wetboek wordt voorgeschreven. 10% en niet 9,9. Maar dat er iets heel vrolijks in zit. Ja, zegt hij, want daar gaan we feest van maken. Met die 10% wordt flink wat aangericht aan feestelijke maaltijden. En de levieten en de vreemdelingen en alle die tekortkomen, bedenk dat de levieten geen eigen akkers hadden, die waren aangewezen op de gaven van de andere Israëlieten, die gaan er ook feest van maken. Dus die 10%, dat wordt een vrolijke boel, dat wordt eerlijk delen. En dat is niet gebeurd. En dan zegt de Heere God, ik voel mij bestolen. Dat is een hard woord. Straks in de bijeenkomst hierna zal ik er nog wat meer over zeggen, over dat woord. Maar daar gaat niks van af. Ik voel mij bestolen. Ik krijg niet waar ik om heb gevraagd. En dan zegt de Heere God, dan moeten jullie ook maar voelen wat dat betekent. Dan rust er geen zegen op jullie leven. Dan moet je niet gek opkijken als de wijnstok verdort en de aarde verdroogt. Want zo, Israël, zijn we niet getrouwd. En pas als jullie het anders gaan doen, als jullie je portemonnee weer weten open te doen en die 10% echt gaan geven, gireren, dan. Dan wil ik het met jullie weer over zegen hebben. Eerder niet. En nou is een vraag of je dat woord vloek naar onze tijd mag halen. Ik heb het op de volgende dia met twee dikke vraagtekens gezet. Mag dat? Dat je de crisis waarin de westerse wereld economisch gesproken, maar langzamerhand ook meer dan economisch, mag dat je die crisis waarin die westerse wereld verkeert, mag je die als vloek opvatten? Ik geef dat antwoord niet. Ik nodig u uit erover te denken. Zometeen is er ook een moment van meditatie. Erwin zal dan de inleiding spelen op het lied dat we gaan zingen. Denk er dan over. En denk er dan over na of dat bestelen van God, of dat ook in de westerse samenleving voorkomt. Of dat bij ons voorkomt. Het is altijd gevaarlijk, vind ik, om massief te zeggen, ja, wij hebben God bestolen. Wij hebben niet genoeg weggegeven. Want wat weten wij van elkaars geefgedrag? Niet zo heel veel. Wij kunnen individuen, maar ook groepen, onrecht doen door te massief te oordelen, wij hebben te weinig weggegeven. Wij hebben God bestolen. Het is wel waar dat in het groot je in de westerse samenleving onrecht ziet. Ik werd daarmee geconfronteerd toen ik een Aziat boos hoorde uitleggen het volgende. Een Aziat die zei, wij zijn hier met een paar miljard. Wij willen eigenlijk, net als jullie, ook allemaal een auto, een caravan en internet en noem alles maar op. Maar dat zal niet gebeuren. Want als wij met z'n miljarden ook al die auto's, caravans en internet hadden, dan ging de planeet Aarde er binnen 10 jaar aan kapot. Want dan kan de planeet niet dragen. Jullie welvaart is buiten proportie. Als alle 6 miljard mensen zo welvarend leven, is het gedaan met de planeet. Dus we zullen met z'n allen terug moeten. Maar dan jullie ook. Dat zei die Aziat. Economische crisis. Zit daar dan iets in dat God ons een tik links en een tik rechts geeft? En ons attent maakt op minder zegen, omdat hij zich bestolen voelt? Denkt u er even over na. En we zingen aansluitend gezang 62, vers 2 en 3. weten wat ons te doen staat. 10% eerst red een kind, dan de iPod. Maar die koopkrachtvermindering. En als je al krap zit, waar ben je dan mee bezig? Als je dan eerst 10% doet. Dat ligt niet voor de hand, het ligt veel meer voor de hand om te zeggen, oké, we wachten op betere tijden. En dan gaan we tot dat soort draconische maatregelen over. En het wonderbaarlijke in Maleachi 3 is dat de Heere God zegt, nee, niet wachten tot nu. Ja, maar wij hebben heel weinig oogst met die droge grond en die akelige sprinkhanen. Nu? Dat kan toch niet, Heere God? Maar nou moet je gaan letten op de lichtjes in de ogen van de Heere God. En dan zegt hij, oh nee, kan dat niet? Weten jullie nog het verhaal van het kruikje van de weduwe? Gaan er lichtjes branden ook in jullie ogen? Het kruikje van de weduwe in Zarfat. Zei, ik heb helemaal niks meer, nog één portie eten en dan gaan mijn zoon en ik dood. En Elia zei, geef het maar aan mij. En dan zal er genoeg in zitten. Zolang als het nodig is. En het was zo. Toen die mevrouw daar het laatste wat ze had aan de profeet gaf. Het liep goed af. De Heer zorgde. En dat verhaal waar ik in het voorjaar over gepreekt heb. Die weduwe, 2 muntjes, alles wat ze had. En ze deed het in de offerkist. En de Heer Jezus zag het. En was blij met haar. Lichtjes twinkelen in de ogen van de Heere God als hij dit soort dingen van ons vraagt. En hij zegt, zou je het toch maar niet wagen? Want ik beloof jullie, als je met mij in zee gaat, je zult niks tekort komen. Ik ga voor je zorgen als geen ander voor je zorgen kan. Dat is dus vertrouwen. Radicaal vertrouwen. Alle volken zullen jullie gelukkig prijzen, want jullie zullen wonen in een heerlijk land. Waar nu geen zicht op is met die verdorde wijnstok en die verdroogde bodem. Durf het aan, zegt de Heere God bij monden van Maleachi. Durf het aan. Voor geloof is durf nodig. Altijd weer. Omdat je nooit bewijsgarantie van tevoren krijgt. Geloof is, op het volgende plaatje laat ik het zien, dat je over een afgrond moet lopen, over een dusdanig smal bruggetje, dat je van tevoren denkt, dat red ik nooit. En dat de Heere God zegt, ik beloof het, ik ben naast je en onder je. En ik help je er overheen. En hoe weet je nou ooit of dat waar is wat God zegt? Het is heel simpel, door het te doen. Van tevoren is er een hemel, komt het goed met ons? We zullen het nooit weten. Je moet het doen. En dan zul je het merken. Stap erin. Stap erop. Op dat bruggetje. De Heere God zegt, geen zorg. Ik ben erbij. Ik vang op. En met mij kom jij gegarandeerd bij de overkant. Concreet, laatste plaatje. Een combinatie van christelijke vrijheid en vrijgevigheid. Daarmee bedoel ik dit. 10%. Is dat een hard getal? Wordt dat van ons verwacht? Straks in de bijeenkomst is er alle gelegenheid om daar met elkaar over van gedachten te wisselen. Ik geef nu alvast een voorschot. En dat is dat een groot goed in de christelijke kerk de christelijke vrijheid is. Wat wil zeggen dat u niet vanaf deze preekstoel hoort wat u precies moet doen, maar dat u in eigen verantwoordelijkheid, christelijke verantwoordelijkheid, in uw eigen biddend overleg, in uw eigen zoeken naar de leiding van de Heilige Geest, uw weg gaat. En jullie en u gaan zelf bepalen hoe die weg eruit ziet. Ik niet en de landelijke vergadering van onze kerken niet. Dat doet u, dat is de christelijke vrijheid. En bij dat woord vrij hoort ook het woord vrijgevig. Want dat is wat de Heere God zegt. Ik voel mij bestolen niet omdat ik niet zonder die spullen van jullie kan. Maar ik voel mij bestolen omdat ik al mijn kinderen op aarde het goede gun. En als jullie hen tekort doen, doen jullie mij tekort. Onze God is een zeldzaam vrijgevige God. En in hem geloven betekent vrijgevig zijn. Ook in tijden van crisis. Juist in tijden van crisis. Dat is wat de Heere God bij monden van Maleachi zegt. Waag het om in tijden van crisis vrijgevig te zijn. Waag het. Test mij maar uit. Door het te doen. Zonder vrijgevigheid verliezen wij de zegen van God. In de vrijgevigheid ontmoeten wij de vrijgevigheid van God. Test hem maar uit. Amen. Psalm 112, vers 3. Ook alweer zo'n lied met niet een hele makkelijke melodie, maar wel woorden zeer to the point. We zingen Psalm 112, vers 3. Laten wij nu ons vertrouwen in onze God uitspreken door zijn naam te belijden. Ik nodig u uit, indien u dat mogelijk is, om te gaan staan. En dan zal Hans van der Veen namens ons de geloofsbelijdenis van Nicea en Constantinopel uitspreken.
Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. Door hem zijn alle dingen geworden. Terwille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel en vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria en is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus, heeft geleden en is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. Wij geloven in de Heilige Geest, die Heer is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat en die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt en die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven in een heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden een doop tot vergeving van de zonden. Wij verwachten de opstanding van de doden in het leven van de komende eeuw. Amen.
We zullen nu danken en voorbeden doen. Ik noem de naam van Joanne en Aaron Venderbos. Joanne is zwanger en dat is op zich verblijdend nieuws, maar de manier waarop, daar word je niet blij van. Gaat moeizaam, hartklachten hoor ik. Wij zullen Joanne en Aaron ondersteunen, zeggen ze, als wij hen en in het bijzonder Joanne natuurlijk in het gebed gedenken. Dat zullen we doen. Ik noem ook de filmavond die de werkgroep Open Gemeente heeft georganiseerd aanstaande vrijdag. Het is goed om met elkaar te bidden om een opbouwende avond voor alle aanwezige gasten en gemeenteleden. En we zullen uiteraard danken en bidden met betrekking tot welvaart en crisis. Ik ga voor in gebed. Heer, wij prijzen u omdat u zo'n vrijgevige God bent. En wij prijzen u omdat u niet moe wordt om ons te winnen voor uw plannen. Hoe moe u ook wordt van alle tegenstanden in deze wereld, alle onrecht, alles waardoor u zich bestolen voelt. Wij schrikken wel van dat woord, Heere God, en komen ervan onder de indruk hoe u naast de armen gaat staan en hun tekort ervaart als het uwe. Als wij van u afgedwaald zijn door in de praktijk van ons geld uitgeven te weinig te letten op de armen, op de dingen die u van ons vraagt, ons dat genadig vertellen. Wilt u ons dan door uw Heilige Geest motiveren om in uw vrijgevigheid te leven? Dat gaat behoorlijk tegen de trend om ons heen in. Wilt u ons motiveren om het toch te doen? En wilt u in het bijzonder zijn bij mensen die zich door de crisis echt getroffen weten? Dat een baan op de tocht staat of doordat er echt teruglopende inkomsten zijn. En voor hen in het bijzonder bidden we u om geloofsmoed en vertrouwen op u, de vrijgevige God. En dat ze zullen ervaren dat als ze leven zoals u het van hen vraagt, dat u dan zeker hen rijk zult zegenen. Wij horen alarmerende berichten, Heere God, over een voortduur van een crisis die steeds grotere gevolgen lijkt te hebben. Over hoe zwaar de planeet Aarde belast is door de welvaart die wij ons permitteren. Alarmerende berichten over de broekriemen aanhalen. Maatregelen die mensen die al in het hoekje zitten waar de slagen vallen, nog meer last van zullen hebben. Wij leggen dat aan u voor. Bidden om rechtvaardigheid. Zo vragen we u of u ook onze nieuwe regering wilt helpen om een uitweg te vinden uit de ontstane situatie, met rechtvaardige maatregelen te komen. We danken u ook dat het niet aan u ligt. Dat u zo'n enorme potentie in uw schepping hebt gelegd. En dat u alle mensen zo blij wilt maken met het licht van de zon, met de vruchtbaarheid van de aarde, met de vrolijke dingen van het leven. O Heer, wilt u de kracht van de zonde, wilt u die geringer maken, zo dat de kracht van uw rijk het gaat winnen. En dat er overal in deze wereld tekenen zijn daarvan dat u dat goede aan uw kinderen gunt. Wilt u zo allen zegenen die wijsheid nodig hebben om in het bankiersvak, in de economie, in de politiek, om te doen wat nodig is en moet. Wilt u die krachten versterken, Heere God? Wij leven mee met Joanne en Aaron Venderbos, u dankend voor de zegen die u hen belooft, en u vragend om bij alles wat belast en nerveus maakt, uitkomst te geven. Wilt u ze rust en goede moed schenken en bovenal bewaring van nieuw groeiend leven. Wij bidden u dat we aanstaande vrijdag een goede avond zullen hebben, als we met elkaar hier in de kerk ontmoeten rondom een film. En dat in plekken tot uitdrukking komt van wat het is om bij u te horen in uw perspectief naar de dingen te kijken. En help ons zo om al uw goede woorden, wetten en het evangelie, om die op een gepaste wijze ook naar buiten uit te spreken. Omdat wat u ons voorhoudt, zo geloven wij vast, tot zegen is van de hele wereld. Bidden om die zegen in de vergeving van onze zonden van Jezus. Amen. Zometeen wordt de collecte gehouden, maar eerst zal Gerrit ten Beste nog iets zeggen over het jeugdwerk en daarna zal Hans Zuur de collecte voor Dorcas toelichten.
Wat een ongebruikelijk moment voor deze mededeling, maar dat is even verschoven. Jullie weten dat er allemaal veel jeugdwerk in deze kerk is, met catecheses en clubs. Met ingang van dit seizoen hebben we ook besloten om een aantal keren per jaar om met de jeugd iets te organiseren waar we gewoon elkaar ontmoeten. Het begin van het seizoen hebben we een barbecue gehad. De eerstvolgende activiteit is komende vrijdag, waar we met elkaar gaan bowlen. Als het goed is, is alle jeugd hiervan al op de hoogte. Maar ik wil even nog mededelen dat als je je nog niet opgegeven hebt, dan kan dat vandaag nog. En het e-mailadres staat hierboven. En daar, als je weet wie erachter zit, dit mail komt terecht bij Petra Rozema. Dus je kan haar ook aanspreken.
Mijn dank aan het present de Beamer mensen die dat op het laatste moment erin hebben kunnen frotten. En mijn excuses dat ik zo laat was. Dankdag voor gewas en arbeid. Een feestdag hier. En nou, over een paar maanden wat ver weg. De dozen die we vandaag ophalen en in het hele land dit weekend ophalen, brengen we met vrachtwagens naar het oosten, Oekraïne, Roemenië, Moldavië. Mensen daar hebben het wat minder dan wij. En dat drukken we dan maar wat zachtjes uit. En die zijn ontzettend blij en vooral een hart onder de riem wat jullie ze steken met dozen voedsel. Wat we vandaag geven staat over een paar maanden daar. Dat moet dus betaald worden met vrachtwagens en benzines. Daar collecteren we voor. Maar Dorcas doet veel meer. Dorcas doet projecten over heel de wereld het hele jaar door. Dit is maar een klein stukje van het hele werk waar we mee mogen werken. En wat kun je als diakenen en Dorcas en mensen daar ver weg is dan nou beter wensen dan nu te mogen collecteren na zo'n preek. Dus dankjewel Ad. Maar jullie ook bedankt voor om het geheel wat te promoten. Heeft Dorcas een echt heel leuk kinderboekje gemaakt. Die liggen achterin om in te kijken. Schroom niet, aarzel niet. Er liggen briefjes, kun je zo'n boekje laten komen. Laat er één komen, laat er twee komen. En geef het ook aan je buurjongetje enzovoort. Heel leuk boekje. En voor de jongsten onder ons liggen er ook wat kleurplaten. Aarzel niet, pak wat en geef vrijelijk. Want Cornelissen zei ooit... wat zei die ook alweer? De Heer heeft het blijmoedig gegeven, lief. Laat het een feestdag zijn. Dankjewel.
Zie de zon, zie de maan. Ik dacht bij de keuze van dit lied ook aan de kinderen en bedacht te laat dat ze er misschien niet waren. Maar er zijn nog wel een heleboel andere mensen die dit lied misschien toch ook met veel vrolijkheid gaan zingen. Een loflied op de schepping. 194 uit de eigen bundel. de overvloedige genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met jullie en u allen.